Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
En toen kwam ik na de wedstrijd, moest ik mijn fiets ophalen. Toen botste ik tegen het arbitrale trio op, want die moest ook die gang in. En die waren de vierde man kwijt. Of ik hem gezien had. Maar ik had... And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy I'd never seen. And the air was such a wonder.
Goedemorgen, dit is de Hartgras podcast, aflevering 64. Aanwezig Frank Heijnen, recht tegenover mij. Naast hem Frans Tomezen en naast mij Pieter van Os. Pieter, we beginnen met jou. Jij schreef onlangs een artikel in NRC Handelsblad dat de hooligan schuilt in ieder van ons.
Ja.
Nee, zeker. Vat ik het zo goed samen?
Zeker. En zeker ieder van al onze luisteraars. En zeker van ons vieren. Ja, natuurlijk. Je kan natuurlijk de keuze maken om niet vuurwerk mee te nemen naar het stadion. En je kan, je kan natuurlijk de keuze maken op ieder moment om niet te gaan knokken. Maar het gevoel en de woede, die moet er zijn. Anders hou je niet van voetballen. Anders ga je niet iedere week naar het voetballen. Voetbalfan zijn is natuurlijk teleurstellingen verwerken. En wachten tot die teleurstelling weer komt. He, zelfs als het heel goed met je team gaat. Ooit gaat het natuurlijk weer mis. Ja, Tottenham, noem maar iets.
En betekent dat dan ook dat er geen neutrale... Dat er niet zoiets bestaat als een neutrale kijker. Voetbalkijker?
Ja, dat is altijd grappig. Want ik weet niet hoe dat bij iedereen is. Maar laat ik voor mezelf spreken. Als ik ik heb vier jaar in Polen gewoond. En dan keek ik soms naar wedstrijden tussen teams waarvan ik voordat ik ging kijken de namen niet kende. En dan ben je dus voor niemand. Dus dan ben je onpartijdig toeschouwer. En dan is het ook niet leuk tot je een partij hebt gekozen. Tot je meevoelt met een van de twee teams. Hè, dan wordt het leuker. En dan wint je weer op over de scheidsrechter of over die rechtsachter die de bal de hele tijd te ver naar voren speelt. Hè, en dus ik denk dat voor mij althans is het wel heel belangrijk dat je partijdig bent. Kijk, ik begrijp best dat commentatoren zichzelf neutraal noemen. Dat is natuurlijk ook een goed mooi ideaal. Maar het is natuurlijk wel een beetje een fictie. He, dus terwijl je voetbal kijkt, ook die commentatoren, kan ik me niet voorstellen dat ze hopen dat er iets gebeurt op een bepaalde kant op.
Wissel je tijdens de wedstrijd wel eens van voorkeur?
Ja, dat gebeurt me wel eens bij van die teams die je echt nauwelijks kent. Ja, dat geef ik toe. Dan ben je nog een beetje aan het zoeken. Ja, het wordt pas leuk als je echt je kandidaat gevonden hebt. Nou, ik hoorde wel eens, Frans, dat jij het wel eens gezegd hier, dat je juist van dominante teams houdt. Je vindt het gewoon lekker als ze 4-0 winnen. En ik heb in de literatuur, dat klinkt altijd mooi, maar ik heb gelezen dat is vrij ongewoon. Dus mensen kiezen meestal, underdog. Als ze voor het eerst kijken naar de underdog. Ja, dan hopen ze dat team dat 2-0 achter staat, alsnog terug gaat komen op 2-2, misschien 3-2 gaan winnen.
De underdog ben ik zelf. Dus ik vind het juist fijn om een keer aan de andere kant te zitten. Dus maar wat je zei over die agressie is natuurlijk daar sport bij wijze van spreken voor uitgevonden. Het is natuurlijk een andere manier van oorlog voeren en elkaar vermoorden. Je hebt ook sporten zoals boksen. Die heel dicht daarbij komen. Ik heb zelf ook wel gebokst. En dan is het toch wel lekker om iemand te raken. Hè? Ja. Dus je kunt wel zeggen...
Het lijkt me de essentie.
Ja, maar het is ook wel van lekker, het boksen. Het is een lekker gevoel. Het is net zo'n lekker gevoel als een doelpunt maken.
Ja, nou dat was bijvoorbeeld een van de redenen dat ik dat stuk schreef. Je hoorde zo vaak voetbalbobo's, of dat is een, laten we gewoon het normale woord noemen, hè? Dus officials, bestuurders zeggen het is een, het zijn zogenaamde supporters, dus ze zouden niet echt zijn. Nou, dat is niet waar. En B, het is een heel klein groepje die het verpest voor de rest. Dat is lastig. Misschien is het groepje dat werkelijk strafbare dingen doet niet zo groot. Maar we zijn natuurlijk met heel veel. Ja. En we zouden allemaal bepaalde mensen op bepaalde momenten in de wedstrijd op een muil willen slaan. Alleen je houdt je misschien in. Maar dat gevoel kennen we allemaal. En die officials kennen dat gevoel ook.
Nee, we houden ook van die spelers als ze in ons team zitten, als ze schoffelen. Hè,
de, Martinez.
Martinez en... Maar ik zat gisteren naar United Arsenal te kijken. En toen kreeg Malaysia een doodschop van Saka. En dat vond ik eigenlijk ook wel terecht. Hè, want hij was de hele wedstrijd werd die, weggespeeld en verschut gezet. En op het laatst verloor toch Arsenal met 3-1. En dat is toch wel kut eigenlijk. Dus dat moest
nu
even
dat,
uit.
Nu je dat zegt, is een heel mooi filmpje. Ik hoop dat iemand kan vinden. En anders luisteraar op de site zet of zo. Het is een filmpje waarbij een speler net iets te arrogant de bal hoog gaat houden. Niet
En
dat, iemand anders dat die trapte.
Richarlison.
En nu en daar, in de, op internet ontstond een hele discussie. Was het nou lekker dat hij die fans schopte? Of is het gewoon, ja, dat is tegen het mooie voetbal. We zijn van artistiek voetbal, hooghouden is oké.
Nee, maar dan vraag je erom. Ik vind als je hooghoudt, moet je ook zo slim zijn om op tijd weg te springen. En dan hoort het wel bij de spelregels dat je maar dat niet
ging,
doet.
Hij ging echt vliegen hoor, die Richarlison.
Ja, lekker of niet lekker. Het is gewoon onvermijdelijk, toch? Het hoort gewoon bij het spel. Of je dat nou, of je dat nou afkeurt of goedkeurt. Het is gewoon, dit hoort erbij. Je kan dit niet over je kant laten gaan als tegenstander, toch?
Nee. En daarom, ik dacht gisteren toen Anthony met zijn voetpunt van die snelle bewegingjes vlak over de bal ging maken, toen dacht ik...
Doodvonnis.
Dit moet jij hier niet doen. In de arena juichen ze hiervoor. Die Engelsen ook wel, van Man United. Maar ik bespeurde toch ook wel een zekere angst in hun toejuichingen hiervoor.
Hij gaat het afleren volgens mij. Dat, ja.
Kijk hoe dat afloopt.
Maar ik moet eerlijk toegeven dat wij hadden in het vak, in de arena, een tijd lang een man die consequent altijd homo riep tegen de grensrechter. En ik moet eerlijk bekennen dat ik niet de neiging had om hem te corrigeren. Terwijl dat wordt wel verwacht van je. Je moet dan tegen mensen zeggen van, dat moet jij niet roepen.
Nou, maar je kunt wel vragen of die wat origineler wil zijn op de duur, toch?
Hij is er nu niet meer, die man. Zit misschien vanuit een hoger vak dat te roepen.
Ja, dingen veranderen ook wel. Mijn dochter van 15, die voelt ook de woede als ze bij Ajax is. En die vindt een bierdouche helemaal in orde. Die begrijpt niet waarom ze op de televisie zo over klagen. Maar racistische spreekkoren vindt ze echt bizar. Dat zal ze nooit doen. En dus kennelijk 15-jarigen houden daarmee op misschien. Wie weet. Ik denk niet dat mijn dochter exceptioneel beschaafd is. Dus
nee, want wat in jouw stuk natuurlijk ook... Er zijn sporten die zijn toch beschaafder dan andere, omdat de regels strenger gehandhaafd worden. Hockey of rugby of zo weet ik wat. Maar bij voetbal is natuurlijk de aardigheid dat die regels altijd fluïde zijn. Dus er is altijd discussie over. Dus op het veld, maar ook langs de lijn of op de tribune. En dat schuiven van die regels, dat verschuiven daarvan, veroorzaakt volgens mij dat misdragen. Omdat er ergens altijd een grens wordt gezocht. En ja, als die grens gevonden is en je kunt ermee wegkomen, doe je nog een stapje verder en dan eindigt het natuurlijk met bloed aan de paal.
Ja,
en dat is natuurlijk wat er gebeurt in een voetbalstadion. En dat zul je nooit zien bij een honkbalwedstrijd of zoiets.
Ja, en het is natuurlijk ook lekker om gewoon om mee te gaan met de mensen die vooraan, vaak letterlijk natuurlijk bij die stadions nu, van die jongens die dan met hun rug naar het veld staan, alle liedjes in te zingen. Ik was bij Venezia, daar verwacht je toch niet dat daar allemaal hooligans zitten. Zat ik in het harde vak deze zomer, of het vak met de fanatieke fans, die zijn er nog. Ja, er zitten vijf van die jongens helemaal onder de tatoeages, helemaal opgefokt. Staan die 90 minuten liedjes tegen die Amerikaanse eigenaar te zingen. Je weet ook niet precies wat je zingt, maar je moet wel meezingen, want iedereen gaat staan, iedereen begint te zingen, anders val je op als toerist. Dus ik weet niet wat ik gezongen heb.
Kulo, ongetwijfeld iets met Kulo.
Ja, nou ja, goed, zolang het niet gewoon neofascistische liederen waren, ben ik al tevreden. Maar je merkt ook, de eerste 10 minuten denk je, goh, ik wil de wedstrijd zien, ik wil gewoon kijken. Zo goed is dat voetbal niet. En na 20 minuten denk je, goh, lekker eigenlijk om met z'n allen zo'n beetje zo je af te reageren. En na een uur denk je, ik neem een seizoenkaart. Ik ga hier wonen en kom iedere week hier naar Dennis Johnson kijken.
Ja, en daar vaart ik me een beetje herhalen vanuit het stuk. Maar in dat de alleenstaande Van Dahl bestaat niet. Hè? Het is niet leuk om in je eentje voor de televisie de lamp te gaan
slopen. Daar denken sommige mensen in stadions anders over.
die gaan echt alleen.
Je hebt wel mensen die alleen hun agressie botvieren. Maar daar wordt meestal ook wel om gelachen. Ja. Ik bedoel, het is niet zo dat die woede dan overspringt.
Nee, een soort aberratie.
Ja, ja. En die mensen heb je op straat ook natuurlijk.
Ja.
Die kunnen ook behandeld worden, toch?
Ja, die zitten vaak ook op de stoep. ik heb met nog even over Anthony. Hoort het kussen van het logo van een club, hoort dat bij deze primitieve omweld die jij hebt geschetst?
Nee, dat lijkt me meer... ik denk dat het ook ophoudt bij Anthony. Want het is zo belachelijk. Hij doet het met zoveel overgave. Alsof de camera het gemist heeft. Zo. Dat ik denk, de volgende speler die dat gaat doen, dat is dan een epigone van Anthony. En wil je dat? Of Anthony?
Ja, maar alles aan hem is overacting. Dat vind ik ook wel goed, eigenlijk.
Ja, alles overacting, precies. Dus, hoort dat bij...
Bij hem hoort het. Ja.
Nou, hij moet het publiek veroveren. Dat heeft hij in Amsterdam natuurlijk ook gedaan. En dat gaat hij nu in Manchester weer doen. Ja. Dat is natuurlijk het is natuurlijk een artiest, werd ook gezegd, Circus Anthony. Vond ik wel een goede typering van wat het is. Het is natuurlijk één grote show, is het. Hè? Het is bigger than life. En ik vind het fantastisch.
Ik moest wel lachen dat hij... Hij trok bij Ajax op zeker moment wel ook boze gezichten. Ook naar medespelers. Daar was gisteren helemaal geen sprake van. Nee. En maar lachen naar Rashford, weet je wel. En met handjes zwaaien, goede paas. En ook Bruno Fernandes. Hij zocht ze wel uit, de spelers, met wie hij duidelijk een relatie aan het opbouwen was.
Ja, maar dat is natuurlijk net als dat je begint met een nieuwe agenda. Begin je ook altijd heel netjes te schrijven. En na een week is dat ook een zootje. Dus als hij dat... Of ik weet niet of dat duurzaam is.
Dat denk ik dat zeker niet. Humeur. Nee, hij was bezig om zich te settelen. Ja. En hij speelde overigens helemaal niet zo goed. Maar die goal die was wel weer ontzettend goed, hè? Dat hij gewoon die bal dan... De kilte van binnen kan vinden om hem zo af te maken. Ik vind dat echt geweldig. Hoeveel spelers zouden hem niet op de paal schieten? Of in de handen van de keeper of naast?
Had Gakpo hem gemaakt, is de vraag.
Niet met zijn linker, zeker niet.
Nee.
Maar Gakpo die schiet dus met een vrij grote regelmaat de bal voorlangs. Die schiet ze lang niet allemaal van als hij van links naar binnen komt met zijn rechter in die verre hoek. En dit was, ik vond het echt prachtig zoals hij dat deed.
Hij had er ook eentje die ver overzeilde.
Ja. En hij probeerde nog een lob die niet lukte. Ja. Nou, hij speelde niet super. Maar die hakbal...
Durf je een voorspelling aan naar deze wedstrijd?
Dat hakballetje tussen die twee verdedigers.
Die hakbal op Dalot. En daaruit kreeg Eriksen dus een vrij grote kans.
Dat was het doelpunt van de week geweest.
Ja.
Durf je een voorspelling aan met Anthony? Dus hoe gaat hij? Want bij Ajax heeft hij ook weer niet zoveel gescoord. Maar misschien wordt hij nu wel echt topscorer van de Premier League. Wat zeg jij?
Nou, ik denk dat Ten Hag ook wel gaat wisselen, hoor. Want Martial die staat op de bank.
En Haaland heeft er al een 10 in liggen, geloof ik.
Ja, dat redt hij nooit.
Oké, dat is fair point.
Nee, ik denk niet dat hij alle wedstrijden dit seizoen gaat spelen. Dat denk ik niet. Hij werd ook wel voor vrij vroeg gewisseld. Was wel een rare wissel voor Ronaldo, vond ik. Die er ook weer helemaal niks van bakte. Nee.
Het is hem ook niet alleen om doelpunt te maken te doen natuurlijk, hè, Anthony. Die staat niet in het veld om, zoals Ronaldo vanaf zijn 30ste, zeg maar, alleen maar om een doelpunt te maken. Bij Anthony is het bijvangst bij al het andere.
Ja, maar
dat vind ik ook wel eens jammer. Hè? Er werd gezegd dat zijn statistieken niet zo heel goed waren bij Ajax.
Ja, dat Gakpo meer...
Dan denk ik, je doet toch meer dan voorzetjes maken en scoren. Je bent toch ook bezig een tegenstander te demoraliseren bijvoorbeeld, waar hij erg goed in is. Dus een tegenstander toch op te fokken of gek te maken. Zie je bij Martinez ook. Dus misschien is hij niet lang genoeg en doet hij dingen minder goed dan andere verdedigers. Maar hij slaagt er in ieder geval in om zo te zuigen bij zo'n tegenstander dat hij slechter gaat spelen.
Ja, dat ben ik wel met je eens. Die statistieken natuurlijk.
En die komen niet in de statistieken.
Nee, en alle mensen die van statistieken houden zeggen altijd: bij het voetbal hebben ze er nooit aan gewild. Dat was een ouderwetse wereld enzovoort. Dat is allemaal waar, maar dat is nu echt veranderd. En nu is het zelfs zo dat er te veel aandacht voor bestaat. Zeker die assist en goals. Want inderdaad, wat betekent het nou? Voor sommige spelers is het niet belangrijk. Bovendien, stel je speelt in een team waar je voortdurend prachtige voorzetten geeft. Die worden allemaal om zeep geholpen. Ja. Dan zal een statisticus zeggen: ja, die hebben we ook. Hè? De non-returned assist of zo. Daar is ook een woord voor. Maar ik ben het met je eens dat het wordt overdreven.
Het is een mentaal spel. Ja. Want je zag de United Arsenal, vond ik een heel goed voorbeeld. Arsenal was natuurlijk voor de neutrale toeschouwer, als die bestaat, totaal de bovenliggende partij. Maar United won. Hè? Dus ik weet niet hoe dat, als je dat in statistieken vertaalt. Ja, qua doelpunten zijn ze dan de winnaar. Maar ik denk alle andere statistieken ligt United ver achter. Ja. Bij Arsenal. Dus het uiteindelijk, en dat heeft met mentaliteit te maken. Dat zeiden ook die watchers, hè, die Roy Keane en die Gallagher. Die zeiden ook, ja, er staat een team. En dat is natuurlijk iets mysterieus. Wat is het als er een team staat? Hè?
Ja, en Martinez, die in de eerste minuut Gabriel Jesus gewoon keihard aanpakte. Ja. Dat was gewoon bedacht. Hij denkt, ik kan dit doen, krijg geen geel. En die jongen die raakte een tikkie van slag.
Ja, die was trouwens wel heel erg goed, vond ik die.
Jawel, en Martinelli was vooral, ja, vond ik heel erg goed. Maar nee, maar zij hebben gewoon, dat is Ten Hag, die zien het zwakke punt van Arsenal. Ja. Namelijk verdedigend. Dus zij kunnen niet tegen die counters op. En Manchester United is op de een of andere manier opeens een superieure counterploeg geworden. Ja, ik vond het, uiteindelijk kun je niet zeggen van het is onverdiend.
Nee, maar dat zijn ook altijd van die raadslachtige dingen. Ik ben een Ajax-fan, dus dan vind je het altijd onverdiend als Ajax verliest, omdat je ze per se beter vindt spelen dan de tegenstander. Maar het is natuurlijk volkomen flauwekul.
Dit weekend was het wel verdiend hoor, dat ze wonnen.
Ja, we zouden nog bij moeten komen.
Nee, ik begrijp je bedoel. Dat was de verdediging van Frank de Boer toch altijd. Elke keer als ze verloren hadden, als speler en als coach. Ja, dat is moeilijk voetballen tegen zo'n ploeg. Ik kan hem niet nadoen, maar het tegen zo'n ploeg die als een muur gaat staan.
Als je gaat verdedigen.
Precies, als je de kont in de goal gaat staan. Ja. Dan denk ik, kom op, wat wil je nou precies? Hè? Wat denk je? Dus ja, dan, als je dan verliest, heb je verloren. Ja, simpel.
Frank, heb jij gevoelens, emoties, om nog een ander woord te gebruiken, als je Ronaldo ziet voetballen?
Niet meer, geloof ik. Ik had altijd wel een lichte fascinatie, ook wel zoals je naar een naar mensen kijkt, ook op televisie, waar je een beetje aan ergert, dan kan je dat je toch denkt van ik blijf kijken als die komt, want niet omdat ik het leuk vind, maar gewoon omdat ik me even wel erger, 10 minuten. Dat had ik bij Ronaldo ook wel. Was natuurlijk ook een fenomenale voetballer, maar met name dan alles eromheen. Ik had ook een serie columns die ik af en toe liet terugkomen, waarin hij plotseling opdook in mijn leven. Waarin ik dus mijn eigen leven beschreef, waarin Cristiano Ronaldo af en toe in huis was of mee op vakantie ging of wat dan ook. Die waren onder vrienden en bekenden heel populair. Dus, en dat werkt ook alleen bij hem, volgens mij. Omdat hij zo'n beetje absurde, groteske figuur is natuurlijk, werkte dat heel goed. Hij is al absurd, dus die kan ook prima een absurde situatie. Nu heeft het natuurlijk iets sneus, vind ik. Want dat hele, dat ongelooflijke fanatisme wat hem heeft gebracht tot de absolute nummer 2 van
de wereld.
Van de wereld. Dat is er nog, maar de rest is er natuurlijk niet meer zo. En dan krijgt het natuurlijk iets een beetje, ja, armoeien gaat echt ver, maar betreurenswaardig wel toch.
Ja, vond je niet dat hij vrij snel al mocht invallen? Half uur voor tijd, hè?
Ja, ik weet niet of dat alleen maar voetbaltechnische argumenten heeft.
Wat verwacht Ten Hag dan?
Nou ja, misschien dat hij zich weer een week
rustig houdt.
Gedraagt.
Ja.
Tenminste, dat denk ik. En Anthony was ook wel slecht in de tweede helft. Hij was al een beetje op natuurlijk. Dus ik denk ook wel dat hij moest wisselen. En zoveel keuze had hij ook weer niet. Dus.
Ja, volgens mij was Martial er ook. Maar ja, ik denk steeds van, Jezus, waarom? Waarom wil hij het zelf overigens nog? Daar snap ik niks van.
Waarom hij niet bij Los Angeles of zo nu voetbalt?
Ja.
Of zo'n soort club?
Ja, dit is de top.
Ja.
En hij kan duidelijk niet meer aanhaken.
Nee, het is ook iemand die zoveel, voor wie status zo belangrijk is. En als al je status je eigenlijk is afgenomen, wat heb je dan nog te winnen, zeg maar?
Ja.
Ik begrijp dat ook niet helemaal.
Nee.
Ja, of zijn we te streng voor die oudjes? Want Tadić geldt dat nu ook. Die wordt ook overal afgeschreven als die 4-5 wedstrijden slecht speelt. Terwijl je kunt zeggen, op zo'n lange carrière is het wel eens minder. Hè? Andere spelers zijn dan een half jaar geblesseerd. Dat is Ronaldo niet en Tadić ook niet. Dus dan spelen ze alles. En ja, je zou ze anders moeten beoordelen, denk ik. Ik denk dat je ze niet meer moet beoordelen als de speler die elke wedstrijd beslist. Maar op hun momenten.
Ja, maar het zit natuurlijk een verschil tussen. Dus Ibrahimovic is ook nog steeds onderdeel van AC Milan. Speelt volgens mij zelden nog eigenlijk. Nee. Is altijd wat. Die heeft zich, ondanks zijn karakter eigenlijk, altijd best wel constructief opgesteld binnen die ploeg. Dat doet Ronaldo, niet, als je de verhalen mag geloven, helemaal niet.
En Tadić ook wel.
Ja, dus dat levert natuurlijk gewoon krediet op.
Hij stond wel het hardste te klappen om Anthony, hè, Ronaldo.
Ja, maar hij weet dat meteen de camera naar hem gaat. Dus dan gaat hij staan en klappen. Dit is allemaal rollenspel. Dus
als je de Oscar niet gewonnen hebt.
Ja.
Ja. Jawel, maar hij heeft in dat rollenspel ook heel vaak signalen gegeven dat het hem als een kont roest wat er allemaal gebeurt bij United.
Ja, dus. Maar dat voelt hij dus kennelijk wel. Dat hij die positie niet meer heeft. Hij kan zich niet permitteren nu om chagrijnig toe te kijken naar een doelpunt van Anthony. Dat kan dus,
nee,
niet
want
meer.
Ten Hag heeft het wel gewonnen. Hè? Want hij zegt, sometimes I'm his friend, sometimes I'm his teacher. Dus hij plaatst zich toch al duidelijk boven Ronaldo. Dat, en soms kan ik op gelijk niveau, maar vaak moet ik wel even boven hem blijven staan.
Lijkt me toch ook wel lastig als je Ten Hag bent en je ontmoet Ronaldo en je denkt, ik moet boven deze figuur gaan staan.
Het is toch knap. Natuurlijk, dat is knap. Dat lukt die mannen bij Fortuna Sittard niet kennelijk. Hè? Dus, nee, dat ben ik met je eens. Ik wil ook heel graag weten hoe zoiets gaat. Dat wil je natuurlijk graag weten. Dat zal je waarschijnlijk nooit horen van Ten Hag. Ten Hag is niet eloquent genoeg om het überhaupt ooit.
Hij is wel een fanaticus. Het is iemand die altijd volgens mij onderschat wordt. Want spelers van vroeger zeggen ook altijd, hij stond vroeger ook altijd alles uit te leggen in de kleedkamer. Ja. En na de wedstrijd was hij er nog over bezig.
Ja.
Dus hij, dat fanatieke, dat zie je wel aan hem. Hij geeft nooit op.
Ja.
En dat maakt hem ook.
En dan ben je misschien ook minder bezig met die verhouding die je hebt ten opzichte van die speler. Want je bent fanatiek die man aan het uitleggen wat er anders moet gebeuren. Ja. En dat zou kunnen, ja. Dat
we hebben een fragmentje over een trainer die iets uitlegt van voor zijn pupillen, in dit geval het Nederlands vrouwenelftal, Andries Jonker.
Wakker worden, joh, de training is begonnen! Ik heb nu 6 ballen verkeerd gespeeld, zo moeilijk is het nog niet! Kom aan, je moet het wel willen! En ik denk dat je het kan. Kom aan!
En ik denk dat je het kan, ook een beetje zachter. Maar
ik ken hem van Telstar.
Maar wie doet hij nu na?
Ja, van zijn leermeester Van Gaal, denk ik.
Dat denk ik mag je weglaten, Frans.
Je had vroeger had zo'n videoband van het toen Ajax de Champions League won, 94-95. En dat daar zit ook een fragment in, een vrij lang fragment van een training van Ajax die Van Gaal stillegt. Waarin hij, geloof ik, Fini die volledig uitkaffert. En daarna al zijn teamgenoten. Want het is dan 9-8 en en Geel wint het. Dat is dan blijkbaar de 8. Ja, dat is echt. Want dan is hij natuurlijk jonger dan Ten Hag nu, denk ik. En dat is ook geweldig. Staat hij ook rijkaart, staat hij dan alles uit te leggen en zo. Dat is toch wel echt. Dat is precies deze toon. Precies deze.
Precies. En ik vind echt als imitator, je moet voor de grap nog even terugluisteren naar hoe Louis van Gaal praat. Is het echt knap. Dus als hij ergens op een podium moet Louis van Gaal naar doen, heeft precies dezelfde dictie. En het maakt het dus ook heel tragisch. Dus Frank, dit is een romanpersonage volgens mij. Deze Andries Jonker. Hoe kan je zo je voorbeeld zo tot in detail nadoen?
Ja, het is his master's voice.
Hij
heeft bij Telstra natuurlijk getraind. En toen mocht op een gegeven moment als publiciteitsstunt van Gaal ook een keer trainen.
Ja.
En iedereen heeft het over die ene training van Gaal. En die Jonker is weg en iedereen is blij dat hij weg is. Nu
3 jaar Jonker.
Mark Snoei, daar is een speler. Hij kan meteen al beter voetballen.
Ja, is dus, dat zo? Want ik zag die documentaire, tussen ijzer en vis, of tussen vis en staal of iets dergelijks. Ja. Ik weet niet precies, maar het was een heel mooi documentaire. Het was vorig jaar op televisie, over een jaar met Telstar. En daar kwam hij bijzonder prettig uit naar voren. Jawel, dat was echt voordelig voor Andries Jonker. voor mijn beeld van Andries Jonker.
Nou, dat is heel goed. Dat is dan goed als tegenwicht tegen dit filmpje. Want ik vind het echt diep treurig.
Ze waren volgens mij blij dat ze überhaupt nog een betaald voetbaltrainer konden krijgen, denk ik. Ze hebben geen geld natuurlijk. Dus het is ook aardig van hem dat hij voor zo'n semi-amateurclub het wil doen.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk ook in het Nederlands vrouwenteam meiden die dwars door zwakheden heen prikken van trainers, hè. Daar kan die vorige bondscoach natuurlijk over meepraten. Dat die door Roort helemaal werd afgezeken in de media. Maar dit gaat ook niet lang duren als je dat als hij zo doorgaat. Dan zijn er echt wel van die vrouwen die dit, denk ik, gaan gebruiken in de kleedkamer.
Ja, maar als het dan de tweede bondscoach op rij is, die wordt
geslacht.
Die wordt eigenlijk wordt weggepest, min of meer.
Ja.
Dan ligt het natuurlijk ook niet meer alleen aan de coach. Ik bedoel, je moet ook zeggen, ja, dit is het, hier moet je het mee doen. Je bent toch een Europees topteam, of dat wil je toch zijn? Ga je toch niet je zo kinderachtig gedragen als een coach?
Gaat misschien ook niet gebeuren.
Nee, het is
hypothese. Speculatie, ja, tuurlijk. Maar goed, iedereen weet hoe het in een kleedkamer gaat. En dit is inderdaad wat jij zegt, dit is een personage.
Ja.
Hij speelt iemand. En daar prikken ze natuurlijk wel doorheen.
Ja, maar zolang het binnen de kleedkamer blijft, is het natuurlijk niet zo'n punt.
De grootste vraag is toch een beetje, hoe kijkt Louis van Gaal naar dit filmpje? Zou hij denken van, wat mooi, wat goed. Trots. Mensen doen me echt, ja precies. Dat, ja. Of zou hij het ook een beetje gênant vinden?
Louis is gevleid.
Hij is gewoon gevleid, ja.
Ik laat mijn sporen na, ja, denk ik. Moeten we het nog hebben over de transferperiode waarschijnlijk? PSV trok Luc de Jong aan. Die werd geblesseerd, die raakte geblesseerd. En nu hebben ze geen spits meer. Is dat een fout?
Is die Braziliaan...
Die is verkocht.
Vinicius?
Ja.
Oh, nou, dat is langs me heen gegaan. Lijkt me op zich goed. Neem aan dat ze er geen winst op hebben gemaakt.
Dat weet ik niet, maar hij is weg. Wat denk jij, Frans?
Ja, dat weet ik niet, want omdat tegenwoordig met dat wisselen in de voorhoede zie je heel vaak zogenaamde buitenspelers in de spits opgesteld worden. Hè. Vertessen vinden ze nu ook een spits, wel, ik zie dat typische rest buiten in. Maar
Tadic is eigenlijk ook geen spits natuurlijk.
Tadic, bij Ajax hebben ze ook lang gedaan natuurlijk. Dus ik weet niet, Luc de Jong is natuurlijk die klassieke spits waar je de hoge bal op mikt. En die mikt dan op het doel vervolgens, maar dat is natuurlijk die zijn er niet zoveel, die spelers. Want als je kijkt bij de selectie van het Nederlands elftal, moeten ze toch nog steeds Wout Weghorst selecteren. Dus,
zijn je nou Weghorst?
Ja, misschien. Maar dat is natuurlijk ook niet een teken van grote voetbalrijkdom, hè, als je steeds bij Wout Weghorst uitkomt.
Nee, die positie is gewoon minder vitaal geworden in hoe nu gevoetbald wordt, toch? Heel veel ploegen spelen zonder zo'n Weghorst of Brobbie-achtige
aanspeelpunt
mid-voor, zeg maar. Ja.
Clubs in paniek kopen wel vaak zo'n speler. Nu heeft Vitesse een Pool gekocht. Ik vind Polen altijd leuk. En ik weet niet of jullie zelfs in de samenvatting zag je dat die krijgt ze er niet in. Maar die is misschien gekocht om gewoon heel lang te zijn. En dan is een beetje zoals Brobbie dan een aanspeelpunt.
Ja, Ajax heeft toch
een man die het balletje kan vasthouden.
Ajax heeft er ook een, die Luca, die is ook 2,10 meter of zo. Weet
je. Ja, dus dan kan je de bal naartoe spelen en die moet hem dan naar iemand spelen die wel kan scoren.
Afleggen,
precies. Ja. En deze man heeft namelijk ook toen ze hem kochten, wisten ze dat hij ook in Polen nooit scoorde. Dus ook als spits. Ja, je moet maar eens opletten, hij heet Biawek. Bartosz Biawek.
Maar dit is misschien ook op het moment dat je doorkrijgt dat je niet heel veel goede voetballers in het team heb, of dat het team niet zo loopt, op mijn waanzinnig laag niveau, hebben wij ook één lange gast. En die zetten wij ook gewoon voorin. Want dan denk je, ja, die kan je aanspelen. En dan zien we wel of we er nog bij komen. Dat is natuurlijk een hele overzichtelijke manier, een hele overzichtelijke strategie van voetballen.
Ja.
Om onder druk uit te komen enzovoort.
Als en wat je ziet, bij topteams doen het ook. Bij Barcelona zetten ze Piqué in de spits. En
of Luc de Jong.
Of Luc de Jong, precies. Die hebben ze ook een tijdje gehad. Maar bij PSV probeerden ze dus nu Simons in de spits, toch?
Ja.
Kleine man, toch? Relatief voor een voetballer. En het is niet helemaal goed gegaan.
Nee, terwijl Messi in de spits kan bijna ook niet fout gaan. Maar ja, ik vind Simons echt een enorme aanwinst voor de Eredivisie. Maar daaromheen, hij wordt niet goed aangespeeld. Hij wordt niet goed benut.
Het gekke aan Simons is dat hij toch nog steeds oogt als de 12-jarige die zes jaar geleden of zeven jaar
het
geleden
zoontje.
Was. Ja, dat is toch
het zoontje
ontzettend leuk om naar te kijken.
Ja, misschien is dat over 10 jaar nog zo. Lijkt me wel goed als je altijd zo'n soort beetje pupil van de week-achtige uitstraling houdt. Terwijl hij natuurlijk gewoon een van de beste spelers van de Eredivisie is nu.
Ja, vind ik ook. Ja. We hebben altijd de koning van het weekend. Heet het zo? Nee, het heet koning van de week. Ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. Pieter, wie is jouw koning van de week?
Ja, ik vind die Pol die ze bij Feyenoord gekocht hebben. Nou, ik zeg die Pol, ik ken hem echt al een tijdje. Toen ik in Polen woonde, woonde ik in Warschau en ging ik naar Legia Warschau. En daar debuteerde hij als jong ventje, 16 of misschien wel 15, dat zou ik moeten checken. Maar echt de jongste daar op het veld. En dat was erg grappig, omdat in Polen kiezen ze echt voor grote kerels. Dus, vaak ook met van die gebogen ruggen. In het Poolse elftal zit iemand die Glik heet. Die kennen jullie misschien.
Ja.
Nou, zo zien, dat is een soort voorbeeld van een Poolse voetballer. Daar zijn er heel veel van. En bij Legia Warschau kwam er dus echt een klein ventje met flaporen erin. Dat was die Szymanski. En het publiek vond het zelfs bijna grappig. Dus er werd enorm gejoeld en gejuicht. En die bleek toen vrij goed te kunnen voetballen. En steeds beter te kunnen voetballen. En vertrok toen naar Rusland. Dat is in Polen een beetje, als je goed voetbalt, het valt op in Rusland. Ze hebben een hekel aan elkaar, Polen en Russen. Maar ze kijken wel naar elkaars voetbal. En die is nu door die oorlog in Oekraïne en een beetje geluk en toestanden, is die bij Feyenoord beland. En die scoorde een waanzinnige goal afgelopen weekend. Ja, ik vind hem sowieso al heel goed de laatste sinds hij bij Feyenoord voetbalt. Hij zegt zelf dat het steeds iets beter gaat. Stelt zich heel bescheiden op. Maar dat vind ik een geweldige voetballer. En deze week zou hij wel mogen winnen, vind ik.
Van der Vaart vergeleken met Ziyech volgens mij gisteravond.
Serieus?
Als ik me goed herinner.
En iemand in Rotterdam die nu vergeleken met Van Hanegem.
Ah, ja.
Dus de lat wordt meteen wel weer heel erg hoog.
Ik dacht dat ik nog een beetje origineel was. Dit wist ik niet. Zie je echt van aardig. Oké, ik vond hem lekker voetballen afgelopen weekend.
Ja, hij heeft een mooie, hele mooie trap. Heeft
ja, die vrije trap zat er goed in. En jouw koning van de week?
Noppert. Vanwege zijn uitverkiezing eigenlijk. Dat vond ik. Ik ben zelf keeper geweest. En bij mij had het ook zoals met Noppert kunnen lopen. Denk ik. Ik trek me daar achteraf, retrospectief, enorm op. En hij had ook zo'n mooie zweefduik.
Hij ziet er niet uit als een keeper
hij
eigenlijk.
Hij maakte een hele mooie zweefduik.
Ja, gisteren.
Van beverenachtig. Ja. Vooral als je de camera van de zijkant zag, dan was het een hele mooie...
Ja, Silisse, complimenteerde met die zweefduik. Specifiek die duik, toch?
Die zie je niet zoveel. Zo'n echt gestrekt naar de hoek. Hè?
Ja, ja.
Ja, mooi.
Dus dat vond ik wel, dat trof mij in de Eredivisie dan.
En na de wedstrijd kwamen ze alle twee voor de camera, toch? En ik vond die Sillissen weer, die heeft iets raars. Er zit iets passief-agressiefs achter. Iets wat vrouwen van een bepaalde leeftijd ook kunnen hebben. Sorry, maar hij reageerde. Oké, die knippen we dan maar uit. Maar
Luister thuis naar je, Pieter.
Nee, daar houden ze niet van. Oh jawel, mijn dochter. Maar in die interviewtjes met dit rare gemaakte glimlachje is een beetje onzeker. Er is iets met hem gebeurd in Spanje. Misschien, of had hij dat vroeger al? Dat weet ik niet. Ik kijk een beetje naar Frank, die is goed in de persoonlijkheden van voetballers.
Nou ja, volgens mij is hij, ik weet niet of hij echt al zo, er zo aan toe was zoals jij nu omschrijft. Maar ik weet wel dat hij is nooit echt populair geweest, ook onder fans en...
Ik dacht
verhaal
ook
ging
niet
ook
bij
onder medespelers.
Nee.
Ja, bij Oranje en ik weet niet hoe het bij Ajax precies was.
Maar... Ongemakkelijke man.
Ja, dat is toch wel. Daar zit toch wel meer achter, misschien dan bij Andries Noppert, bij wie misschien weer.
Maar
weer
waarschijnlijk
is
geniepigs, want het komt nooit naar buiten. Dat is natuurlijk. Je had die affaire met Valbuena en Benzema, dat kwam naar buiten. En de kaartaffaire destijds met
John de Wolf.
Maar hier komt het niet naar buiten. Dus waarschijnlijk weet hij dingen over spelers. heeft hij een soort...
Nu komen we een beetje in de categorie de broer van Pogba. Nou ja, daar hebben jullie
de
al
broer.
Besproken.
Ja, maar die weet dingen die ons verstand te boven gaan zelfs. <Ja. laughs> Met medicijnmannen toch, die vloeken uitspreken. Ja.
Maar Pogba heeft nu gezegd dat zijn broer ook wordt afgeperst. Hè? Dat hij neemt zijn broer niks kwalijk. Enfin.
Het is een soort piramidespel van afpersing. Of zo. Dat hangt een beetje af waar je in de keten zit.
Ja. Dat betekent dat degene die de broer van Pogba nu afperst, dat die waarschijnlijk ook wordt afgeperst.
Denk ik wel,
ja. En daarvoor ook weer.
En dan kom je uiteindelijk bij die medicijnman.
Die heeft het heel druk, die medicijnman, denk ik. Ja.
Wie is jouw koning van de week?
Ja, Frank? Ik moest er even over denken. Ik vond Szymanski een goede optie. Maar ik heb voor Doefikas gekozen. Spits van Utrecht. die er 3 maakte vrijdag. Eigenlijk moet je natuurlijk iedere week voor de spits van Fortuna kiezen. Vanwege zijn status en bijnaam. Maar de spits van Utrecht was toch ook wel... die heeft toch in zijn eentje daar de ellende nog wat vergroot. Er zaten mooie goals bij. Toch, ja. Lijkt me ook vervelend als je daar bent en Bas Dost wordt gekocht.
Ja.
En trouwens, ze kopen natuurlijk ieder jaar weer 5-6 gearriveerde spelers die net uit de top kletteren en dan bij Utrecht het eigenlijk ook niet waarmaken.
Ja, want hebben ze Ramselaar nog eigenlijk? Of is die weg?
Weet ik eigenlijk niet.
Wat zeg je, Pelle? Hebben ze nog? Dus het staat niet in de basis.
Nee, heeft het wel. Vorig jaar deed hij het heel goed, volgens mij. Heeft hij een tijdje heel goed gespeeld.
Ja, omdat jij dit zo zegt, dacht ik opeens Ramselaar.
En de oude linksachter van Ajax en AC Milan? Die speelt er ook nog steeds.
Ja. Ja, die speelt er ook nog steeds. Kleiber is er nu naartoe. Torenstra. Younes.
Kost geld.
Ja,
maar Torenstra lijkt het ook wel goed te doen. Toch? Ja, we zijn al een paar wedstrijden
doet
ver.
Doet het altijd goed natuurlijk, waar je die ook neerzet. Ja. Maar Doefikas, die goals waren heel mooi. En ik denk, ik gun het Utrecht ook wel. Gewoon omdat ze werden een beetje... voor joker gezet natuurlijk, door hun eigen publiek. Meer dan terecht natuurlijk, dat daar veel gezeur over was. Maar bij dat team denk ik, het is ook weer niet zo slecht. En mensen lachen ook wel heel erg om Utrecht. Zo slecht is het ook weer niet. Ik wil even lans breken voor, niet voor Henk Vrezen, maar voor Utrecht als geheel.
Ja. Jouw woonstad ook.
Ook dat.
Heeft er misschien iets mee te maken.
Misschien wel,
Ik ben nog steeds FC Groningen fan, dus ik hou mijn mond nu. Oh, wat was het allemaal droevig. Het wordt een lang seizoen.
Zelf kies ik voor Christian Eriksen. En die was bij alle 3 de doelpunten betrokken. 1 de laatste met een assist. Daarvoor met die bal op Fernandes. Fernandes de assist. Nee, niet de assist. Hij gaf hem aan Sancho. Sancho tikte hem op...
Rashford.
Rashford en Rashford gaf hem op Anthony. Maar ik vond Eriksen geweldig voetballen. Dus de speler met verreweg de meeste voetbalhersens op het veld.
Had je dat verwacht, Henk, toen die...
Nee.
Nee, toch?
Nee.
Dat er nog in zou zitten.
Nee, hij is echt op het niveau van bij de Spurs. Ja. En dan minder aanvallend, hè? Dus bij Spurs.
Beetje Modric-achtig, hè?
Ja, nu speelt hij inderdaad meer als Modric. Maar hij regelt alles. En hij kan zelfs bewerkstelligen dat het net lijkt alsof McTominay kan voetballen. En dat is niet het geval. En dat komt omdat McTominay hoeft helemaal niet meer na te denken. Ik bedoel, Eriksen die loopt naast hem, die regelt de boel. En McTominay, die kan schoffelen, die kan dingen doen.
Een type Wouters heet dat dan, hè?
Ja, zelfs Wouters had wel meer voetbalhersens dan McTominay, denk ik. Maar goed, ik heb dus Christian Eriksen. Dus nu is de vraag...
Wie wint er?
Wie wordt het?
Dan moeten we echt een beslissing nemen.
Ja, we moeten nu tot een consensus
ga ik gebruiken dat Franks die ergens in een bijzin zei... Ik zat een beetje aan die Szymanski te denken. Maar...
Ik moet eerlijk zeggen dat mijn eerste keus was, ook Szymanski. Dus dan zou, als ik voor iemand anders moet stemmen, wat ik niet moet, maar dan zou ik voor
Szymanski stemmen.
Ja, dat was gewoon het perfecte schot ook.
Ja. Over het perfecte schot gesproken, er was concurrentie voor Szymanski, voor de mooiste goal van het weekend. Want bij Brighton, daar keek ik dan naar dit weekend, tegen Leicester... Een kerel, die heeft een fantastische naam, die heet ik McAllister, maar zijn voornaam is Carlos. En hij schijnt geen Engels te spreken. Dus hij komt uit Schotland. Zijn vader ging voetballen in Argentinië, is daar gebleven, kreeg deze jongen, Carlos. Die voetbalde zo goed dat hij niet in Argentinië alleen hoefde te voetballen, maar ook in de Premier League mocht spelen. En daar is hij nu Engels aan het leren. En die schoot een geweldige goal. Ja, dat zegt iets over dat die spelers... Dat, vroeger had je maar 3 buitenlanders.
Hij maakte er 2, want één werd nog afgekeurd. En toen deed hij later nog een keer.
Ja, maar die afgekeurde, dat leek mij de goal van het weekend. Maar die werd dus afgekeurd door de VAR. En echt op een soort Cambuur-VAR-achtig... in Engeland denk je, veel dingen mogen toch. Maar Eriksson, die kreeg een duw. Dat werd door de VAR teruggefloten. Hier werd dus deze goal, omdat er iemand een pink buitenspel stond... die niet met het doelpunt te maken had, zou ik denken. Maar goed, de scheidsrechter dacht er vast anders over. Dus het was een interessante. Ja. En die McAllister leek me überhaupt een interessante man, even te noemen. Maar die verliest dus van Szymanski.
Ik heb gezien, die goal, die was geweldig. En het is zelfs Gary Lineker... die toch niet echt als anarchist te boek staat... die keert zich nu week in week uit tegen de VAR in Engeland. Dus
toch een kwestie van tijd, denk ik.
Ik weet niet hoe dit gaat aflopen met die VAR.
kwestie van tijd. Als
ik denk dat het goed af in de zin dat de VAR gewoon blijft. Ja, Gewoon Sport had gisteren toch even zo'n samenvattingje van hoe het ging met de goals. En dat het eerst dat die spelers overrompeld waren door zo'n VAR. En dat er dus daardoor meer goals werden gescoord. En dat het nu alweer gecorrigeerd is.
Ik snap
is.
Niet dat ze niet die hockeyregel doen. Dan mag je bij tennis heb je het ook. Dan mag je 3 keer aanvragen.
Ja, daar heb je ook aan merken in het voetbal. Ja, dat de coach gewoon beter. Bepaalt. Deze willen wij terugzien. Ja. Dan heb je het maar 3 keer. En dan is het ook klaar. Ja. Dus, goed idee.
Ben van het gezeik ook af. Ja. Want het verpest vind ik wel de wedstrijd als het door 2 minuten duurt.
Nou ja, ik vond, je kan echt wel twisten over die overtreding op Christian Eriksen.
Ja.
Want aanvankelijk zeiden ze, ook in het verslag van Sky, ja, er is niks aan de hand. Later zei die ene verslaggever, volgens mij was dat Neville, die zei, die overigens Malasia steeds Malicia noemde. Dat vond ik wel super grappig. Die zei van, ja, hij raakt hem wel met zijn knie. Hij raakt zijn knie met zijn rechterbeen, dus ja.
Ja, maar als je zo gaat... Ja,
Eriksen is geen Schwalbe-koning, hè?
Nee. Ach, je kan natuurlijk wel verfluiten, je kan er niet voor fluiten.
Hij viel volgens mij omdat hij helemaal niet door had dat er iemand achter hem stond.
Ja, maar volgens mij is de kern van de zaak, je kan er voor fluiten, je kan er niet voor fluiten. Maar ja. Nu is er dus niet voor gefloten en door de VAR bepaald dat er wel een overtreding was. En ja. Daar gaat het over. Gaan we heel lang naar die beelden kijken en wordt er contact gemaakt. En natuurlijk wordt contact gemaakt, wordt de hele tijd contact gemaakt.
Ja, dit is wat Frans zei over de... Ja, de multi-interpretabele regels. Ja, en het voortdurend verschuiven ook van wat als overtreding geldt natuurlijk. Dat is wel vastgelegd, maar natuurlijk gewoon in het gebruik verandert dat voortdurend. En wat 5 jaar geleden of 10 jaar geleden wel kon, kan nu niet meer. Ook door de VAR, denk ik. Het is ook gewoon strenger geworden, toch?
Dat denk ik wel, ja. Ja, Roy Keane die zei, vroeger was dit natuurlijk geen overtreding. Nee. Maar in het huidige voetbal is dit een overtreding.
Was ook omdat ze voor Roy Keane gewoon niet durfden te fluiten, denk ik.
Ook, dan zeker.
Nee, en vroeger dat, je...
Casimiro mocht echt alles in de Spaanse competitie, hè. Die werd ook nooit... dat krijgt in Engeland natuurlijk ook nog wel een probleem met het schoppen. Dan hebben we het nog niet gehad over het aankoopbeleid van Ajax. En de rol van Danny Blind bijvoorbeeld, waarover wordt gesproken.
Het is allemaal een beetje onduidelijk, toch? Of dat daadwerkelijk heer C en vage verhalen.
Nou, ja. De heer C is dat als Blind er wel was geweest in die raad van commissarissen, dan was deze ellende niet ontstaan.
Nee, de heer C is ook dat Blind wel degelijk een rol heeft gespeeld zonder officiële functie. En dat hij bijvoorbeeld de aankoop van die keeper uit Portugal heeft tegengehouden.
Die hartstikke goed is.
Ja, dat weet ik dus niet. Ja,
Andries Noppert van Portugal.
Ja, dat is een hele goede keeper is dat. Die heeft ook een mooie naam, hè?
Ja, dat is een Griekse moeilijke naam.
Odysseus
heet hij. Ja, nee, Odysseus. Helemaal geen moeilijke naam.
Ja, dat en de Telegraaf had een heel verhaal van dat hij bij meerdere transfers betrokken is geweest. Ja, ik denk toch... Dat als je kijkt naar de verkoop van Martinez en Anthony, bijvoorbeeld, en van Haller, dat ze op verkoopgebied het wel goed hebben gedaan, Ajax.
Maar even Henk, het was voor het eerst eigenlijk dat ik hoorde van de rol van de Raad van Commissarissen in dat transferbeleid. Dat is toch gewoon blijkbaar hoe het werkt? Dus wat is nou precies de ruzie?
De ruzie is volgens mij, Henk, moet jij me zo corrigeren, maar dat je het is natuurlijk... heel slordig en ranzig. En dat wij allemaal horen dat ze die Ocampos gaan kopen. Ja. En dat het dan niet mag en dat die dan gehuurd wordt. Je moet natuurlijk van tevoren met die Raad van Commissarissen hebben afgestemd. Ja. En dan hoor jij er inderdaad nooit van dat die Raad van Commissarissen überhaupt een rol spelen. Nee. En Henk heeft natuurlijk gelijk, onder de streep hebben ze helemaal niet slecht gedaan, Ajax. Nee. Alleen het is allemaal wel... ja, je vraagt je af hoe die Hamstra en Huntelaar, H&H, hoe die dan... H2 noemen ze, geloof ik. Hoe die dan functioneren, hè, en hoe machtig die dan eigenlijk zijn, of juist onmachtig.
Dat is ik las wel een stuk van mensen die gespecialiseerd zijn in bedrijfsvoering. En die zeiden dat is heel normaal dat commissarissen zich bemoeien met grote uitgaves. Dus ik weet niet, heb jij daar verstand van?
Nou, het lijkt me ook normaal. Alleen het is, bij het voetballen moet je het allemaal een beetje netjes naar buiten brengen. Dat klinkt, alsof ik daarvoor ben. Ik vind het heel leuk als ze niet netjes dingen naar buiten brengen. Dus het is ook veel interessanter dit.
Maar er speelde ook iets anders mee. Dat de zaakwaarnemer van Tadic en Schreuder bij al die transacties betrokken was. Dat vond ik. Dat moest ik denken aan die Lemic-affaire bij PSV. Dat
en denk
ik een of andere Servia die, uh, die daar allerlei middelmatige, onbekende buitenlanders zit aan te bieden bij Ajax, omdat ze veel geld hebben. En dat op de laatste dag. Hè? Want dat is wel. Ook Campos denkt ook iedereen van, wat moet je daar nou mee? Weet je wel?
Dat is wel een goede speler.
Ja, wel een goede speler, maar het is zo willekeurig dat je eerst zegt, we gaan Ziyech halen en dan Ocampos. Dat heb je totaal andere
ja, dat spelers. Zijn, die lijken niet op elkaar, nee.
Dan ben je niet met een technisch plan bezig. Dan ben je gewoon opportunistisch te kijken wat is
maar het is dus te koop. Heel interessant in deze affaire inderdaad dat we inzicht krijgen in de rol van die spelersmakelaars. Ja. Dat die niet alleen maar spelersmakelaars zijn, maar dus kennelijk ook invloed in de club kunnen
dat
krijgen.
Proberen ze.
Twente,
ja, maar
PSV.
Dat zeiden die raad van commissarissen, en daar was ik het wel mee eens. Vroeger kochten ze Anthony voor 15 miljoen en die verkopen ze dan voor 100 miljoen. En Martinez, weet ik wat, voor 8 miljoen en die verkoop je voor 65. Dat zijn mooie investeringen. Jonge spelers die je dan opleidt en dan met winst verkopen. Maar nu kopen ze dus van die gearriveerde spelers die nog een paar jaar flink salaris willen verdienen en dan misschien...
Nou ja, dat hebben ze ook met Tadic en Blind gedaan. En dat heeft goed uitgepakt.
Ja, maar kenden ze goed.
Ja.
En Ocampos zit niet zo'n plan bij Blind. Is dat echt een plan? We moeten in elke linie een ervaren speler hebben. Klaassen, Blind en Tadic. Dat is natuurlijk hartstikke goed bedacht. Maar om Ocampos zie ik die rol niet gaan vervullen. Dat lijkt me sterk. Die was altijd reserve bij Sevilla. En die heeft helemaal geen binding met Ajax of met Nederlands voetbal.
Ja, maar die rol van die zaakwaarnemers is natuurlijk wel iets waar je bent daarvan afhankelijk als club, volgens mij. Dat je gewoon een goede band hebt met een aantal grote zaakwaarnemers. Maar je moet ze niet. Ze komen af op het grote geld. Nou, dat is nu bij Ajax te verdienen. En dan is het heel lastig om die invloed te beperken. Maar wel om ze enige invloed te geven. Ik denk dat een hele ingewikkelde evenwichtsoefening is. Die destijds bij PSV, volgens mij al bij allerlei andere clubs, ook bij Monaco en noem maar op, allemaal grandioos ooit uit de klauwen is gelopen. En ja, dat risico
ik las, loop je ik las in de. Er stond een heel goed stuk in de Athletic over het aankoopbeleid van Man United. En daar zitten natuurlijk in de technische staf niet veel mensen die heel veel verstand hebben van die transfermaterie. En daar stond dat de zaakwaarnemer van Ten Hag, Kees Vos van SEG, dat die aanwezig was, de eerste paar wedstrijden bij Man United, om het bestuur te adviseren over hoe doe je een aankoop en hoe in de praktijk, hoe werkt dit eigenlijk? Want ja, als je die ervaring niet hebt, het is helemaal niet makkelijk. A, niet makkelijk om spelers te verkopen. Dat heeft Ajax dus echt heel goed gedaan. Maar B, is ook niet zo makkelijk om spelers te kopen. Want ze zijn altijd addertjes, hè?
Maar hoe heeft Feyenoord dat dan gedaan? Die hebben een heel nieuw elftal gekocht. En dat lijken allemaal, op één of twee na, gewoon directe versterkingen.
Ik denk dat die te Kloes, dat wel iemand met veel ervaring is.
Ja.
En Arne Slot is natuurlijk ook niet iemand die zich nergens mee bemoeit. Je gaat er ook echt wel bovenop zitten. Dus kennelijk.
Weet je het meest van Ajax? Denk je dat dit vooral laat zien? Dus even terug naar Ajax, dat Mark Overmars gemist wordt. Het lijkt een open deur, maar ik ben gewoon benieuwd.
Ik sprak van de week iemand die zei het succes van Ajax en het succes van de verkopen die ze nu hebben kunnen doen, dat is alleen maar Overmars, Ten Hag en Veldmaten. Of Hans van der Zee. Ik bedoel, die zei, en dat is iemand van binnenuit, die zei, daar hebben ze nu nog van geprofiteerd. Dus dat neem ik daar maar aan.
Geen goed nieuws dus.
Nou ja, toch weet je het niet. Want Huntelaar is misschien best wel in staat om zich dit spelletje gauw eigen te maken.
Maar Henk, als zij vorige keer hadden ze Neres gekocht, hè, als dure aankoop, talentvolle jonge speler. En als backup dan Anthony. Dan zou je toch verwachten, als ze goed beleid hebben, dat ze wisten dat Anthony weg zou gaan.
Dat er een lijstje is.
Dat ze weer een of andere Mexicaan of Argentijn of Braziliaan klaarstaat van 19.
Ja.
Dan hebben ze wel die Conceição, misschien dat hem is dan. Hè, maar
ja, dat zou kunnen. Maar ik weet ook helemaal niet of de scouting op dit moment bij Ajax heel tevreden is over de manier waarop deze aankopen gedaan zijn.
Ja, en daarbij wordt nog gezegd, Unifar, Sontje Hansen enzovoort, al die het heel goed doen in jong Ajax.
Sontje Hansen mocht niet weg, hè, van Schreuder niet. Ja.
Maar daar lijkt ook geen goed beleid in te zitten van wat wil je met die grote talenten. Hè? Delen we dan gelukkig wel nog, dat die doorbreekt. Maar He, dus ze hadden weer een hele talentvolle generatie. En dan denk je, ja, daar komt er weinig van terecht.
Ik vind het ook echt jammer dat Univar is uitgeleend. Die had best in deze competitie waar Ajax gewoon boven alles uitsteekt. 20 Xavi minuten Simons per wedstrijd.
Doen, ja. Dat kan die Univar ook.
Ja,
in de handelingssnelheid misschien niet zo groot. Ja. Maar minder bewegelijk, maar wel technisch wel.
Ja. En ik wou nog even iets vragen aan jullie over Van Nistelrooy, Frank. Sympathieke gast, geweldige voetballer, goede communicator. En toch krijgt hij het niet voor elkaar nu, tot nu toe met PSV.
Nee, maar je noemt eigenschappen die niet allemaal, een volledige trainer maken natuurlijk. Ik bedoel, hij is, hoe lang is hij trainer van Jong PSV geweest?
2 jaar geloof ik.
Ja, zoiets. Nou ja. Het kan genoeg zijn, maar het is vaker, blijkt het onvoldoende natuurlijk. Dat hij niet gewoon bij een eredivisieclub heeft gekeken van, goh, kan ik het eigenlijk wel? Kan ik het op een niveau hoger? Ben ik wel een goede trainer? Dat PSV hem ook, ik weet niet, kun je trainers uitlenen? Ja, misschien wel. Ja, dat je het gewoon eens een keer probeert met iemand. Of dat je er gewoon kijkt van, ik vind het toch wonderlijk hoe eenvoudig dan wordt gedaan dat je eerst een soort, zo'n wetenschappelijke benadering van Schmid, die zo'n trainer in al zijn vezels, zeg maar, en dan neem je opeens gewoon een oud voetballer. Of misschien niet gewoon een oud voetballer, maar toch zit iets van willekeur lijkt er wel in te
zitten. En wat mankeert er het meeste aan?
Nou ja, wat volgens mij zei Ivo Victoria dat hier ook in de podcast. Ik weet niet heel veel van tactiek en van spelbeeld en zo. Maar hij zei als PSV-fan, ik heb geen idee wat hij wil met de ploeg. En dat is dus ook wat je als je Feyenoord-fans hoort praten over Slot. Dat was in het begin ook niet top, maar er was zoveel geloof in. Omdat je gewoon op het veld kon zien wat hij probeerde en wat hij wilde. En dat is kennelijk bij PSV lastiger te ontdekken. Dat,
of Ten Hag bij Man United.
Ja, nou ja, die was na 2 wedstrijden praktisch natuurlijk gegrild al. Dus dat is. Ik weet niet of dat daar zie je misschien wel wat hij probeert, maar daar zijn ze gewoon niet zo geïnteresseerd in probeersels. Daar willen ze gewoon 5
Nee, maar ik bedoel, je ziet ook aan dit, zoals ze nu spelen, is duidelijk de trainer die hier een patroon neerlegt.
De hand van de trainer. Ja. Ja.
Jawel, maar het is ook de selectie. Want ik kijk misschien gekleurd, want ik ben niet zo fan van PSV, eerlijk gezegd. Maar ik vind. Voorin hebben ze hartstikke goede spelers, maar achterin is het volkomen middelmatig. He, dus die Obispo en die Ramaljo, dat is natuurlijk, die zou je echt bij Feyenoord zouden die niet in de basis staan. He, en bij AZ misschien wel, maar bij Ajax zouden ze nog eens mee mogen doen. Dus dat vind ik gek, dat je achterin zeg maar zulke matige spelers hebt en dan zijn die opbouwspelers, zeg maar Max kan helemaal niet verdedigen. Die Moene nog wel, maar ja, die is dan weer.
Deze.
Deze wel, maar goed. Die is dan opbouwend weer minder. En af en toe goede voorzet of zo. Maar dus de opbouw is knullig. Het is onzeker voetbal, vind ik. En dat zou je van een topclub uit de Eredivisie niet verwachten. Die zou denk ik zo heel dominant het spel naar zich toe trekken, van achteruit opbouwen, veel positiewisselingen. En dan zie je het zeg van die aarzelende. Ja, houten Klaas, ik kan niet anders zeggen. En daarachterin. En dan denkt die Sangaré ook dat hij echt kan voetballen. Het is allemaal best.
Daar noem je iemand. Wat mij ook opvalt, is dat Til stond dan op het middenveld. Sangaré en Veerman. Daar is zo'n grote afstand in de positie tussen die drie middenvelders. Dat er komt gewoon geen paas bij Simons of zo. Of bij Gakpo. Bijna geen ballen. Ja,
maar je ziet die hele bewegelijkheid die je bij goede, zoals je Arsenal of zo zag, of United, die bewegelijkheid als ze eenmaal in balbezit zijn.
Ja,
en bij United
uitbreken.
Waren ze onrustig, maar heel snel die positiewisselingen. Bij PSV gaat dat allemaal heel stroperig.
En je ziet bij Twente, daar hebben ze Zerouki. En dat is een jongen die verschrikkelijk goed het spel leest, zoals ze dat zeggen. En die maakt er gehakt van het middenveld. Dus... Er is iets.
Ja, maar die kleunde er gewoon in. In de eerste helft, Twente. De tweede helft was ook helemaal niks, vond ik trouwens. Maar de eerste helft waren ze heel erg. Ze gaven PSV geen tijd. En daar zag je. Daar kan PSV niet tegen. Als bij de Rangers ook altijd. Ik ben ook benieuwd hoe Ajax die gaat aanpakken.
Ja, en het wonderbaarlijke natuurlijk. En dat staat eigenlijk los van Van Nistelrooy, denk ik. Maar dat bij Twente staat Oenerstal op doel.
Ja.
PSV heeft na hem, die nooit, hij heeft nooit echt een kans gehad. Volgens mij hebben ze wel vier andere keepers geprobeerd. Die nog niet half zo goed zijn als wat hij iedere week laat zien. Dat is toch echt wonderbaarlijk. Dat zie je toch, dat een uitstekende keeper is.
Ja.
Dat is de beste keeper die PSV gehad heeft in jaren.
Ja, maar die mocht nooit meedoen. Ja.
Over Rangers gesproken. Ajax moet woensdag voor de Champions League tegen Rangers. Dus wij willen graag een voorspelling horen.
Thuis, hè?
Thuis.
3-0.
Ja, daar gaat het iets te moeizaam voor, vind ik. Die wedstrijd tegen Utrecht in mijn gedachten. 1-0.
4-2.
Oh ja, Rangers gaat twee goals maken. Ja?
Ja.
Okay. 4-2. Ik zeg 3-1.
Ah, joh, als Celtic dan met 4-0 van wint. En ik zag ze spelen. Ik vind ze helemaal niet goed voetballen. Er zitten een paar. Die rechtsachter is goed. Die Tavernier.
Die is wel een goede speler.
En ze hebben nog zo'n pingelaartje.
Aanvallend middenveld. Ook goed.
Linksvoor zo'n soort. De flow bij Celtic.
Jimmy Johnston.
Nu hadden ze ook zo'n jongetje dat zo snel. Maar goed, verder is dat. Zou in de Eredivisie zou die denk ik net boven Heerenveen uitkomen.
Dat is dan Heerenveen met Noppert wel, hè?
Dus met Noppert.
Ja. Heet hij nou eigenlijk Nopper of Noppert?
Noppert.
Hij heet Noppert. Het is
alleen
niet,
voor de naam
niet,
moet hij al
mee. Het is niet de Van Hanegem versie van dat hij eigenlijk Nopper heet, maar dat we Noppert zeggen. Noppert. Noppert. Maar ik begrijp het wel dat jij hem zo goed vindt, want hij ziet er echt niet uit als een topsporter.
Nee,
en daar, jij kan je daarmee identificeren. Fijn. Het is de geboren underdog.
Ja.
In de Noppert. Ja. Oké. Okay,
ik heb nog een dode.
Oh mijn god.
Kom maar door.
Het komt omdat Hugo er niet zit. Hugo is geobsedeerd door de dood. Maar en Henk wil er niks van weten. Dus dat, dan begin ik er maar weer over.
Ja.
Nee, Ron de Rode. Ik was met Telstar afgelopen donderdag. En werd hij levensgroot, meer dan levensgroot herdacht in het Buco-stadion.
Buco?
Buco, in de 11e minuut werd er stilgehouden omdat hij...
Met nummer 11 speelde?
Met nummer 11 speelde. Hij is vooral bekend geworden met zo'n enorm matje in zijn nek.
Ja,
vooral met Den Haag toch eigenlijk?
Met Den Haag vooral, geworden. Het was ook zo'n Haag, echt zo'n Haagenees. Een leuke voetballer volgens mij, maar er stond me niet veel acties meer van bij. Dat matje herkende ik meteen terug. Maar het was voor mij heel gedenkwaardig, want ik was op de fiets daarheen gegaan, uitgenodigd door een goede vriend van me. En toen was ik mijn fietssleuteltje kwijt. Daar in de Velzen Zuid is je fiets niet veilig. Dus ik dacht, dan fiets ik maar terug om een fietssleuteltje te halen. Toen zei die vriend van mij, ik vraag wel even. Kan je misschien binnenzetten in het stadion? Hè? En ik met die fiets naar binnen. Dat was ook de eerste keer dat ik met mijn fiets
een stadion
binnenkwam.
Ja.
En toen moest ik ineens zeggen, ga hier maar links. Links over gang in kwam ik bij de bestuurskamer. Ja, hier kan je hem wel neerzetten.
In de bestuurskamer?
In de bestuurskamer. Mijn fiets. En die Pieter de Waard... Die
alsnog gestolen.
Die Pieter de Waard die stond daar weer helemaal vol wedstrijdspanning.
Die zag die hele fiets niet.
En toen kwam ik na de wedstrijd, moest ik mijn fiets ophalen. Toen botste ik tegen het arbitrale trio op, want die moest ook die gang in. En die waren de vierde man kwijt. Of ik hem gezien had, maar ik kon ze ook verder niet helpen.
Dus die scheids vraagt aan jou, heb jij onze vierde man ergens gezien? Ja. Die waren al bezig met het bellen van de politie waarschijnlijk. Opsporing verzorgen.
Ja.
Nou, dit leek me een gedenkwaardige afsluiting van deze aflevering 64 van de Hartgras podcast. Dank jullie wel. Yes, there used to be a ballpark right here. Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. €17,50 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na twee nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl. Beter dan een oestermes. Of een hoed.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.